Alleen bijvoorbeeld veel fijn. Ik denk dat het liefst dan. Ons onderwerp is iets waar wij waarschijnlijk meer van af weten dan u. Het is op uw aanvraag overigens dat behandeld wordt. De nieuwe leer. In de zestigste jaren heeft een geestelijk zeer hoogstaande kracht zich gemanifesteerd in India, de buurt van Jaipur. Het was een man die tot op dat ogenblik zich volkomen normaal heeft gedragen. Hij heeft een opleiding tot ingenieur gehad, niet afgemaakt geloof ik. En deze begon ineens rond te trekken en heeft daarbij nogal grote reizen gemaakt, is ook in de Arabische staten geweest. En hij predikte een nieuwe leer. Ongeveer 5 jaar daarna kwam een tweede figuur die we niet zo goed thuis kunnen brengen. Zeer vermoedelijk van Libische regime. En deze deed het per kleine wonderen en bracht ook weer een nieuwe leer. Het wonderlijke is dat beide figuren elkaar nooit ontmoet hebben en dat beiden in essentie hetzelfde gepredikt hebben. De invloed daarvan is betrekkelijk groot geweest. Er is onder meer in India daardoor een reeks, zeg maar, communes ontstaan. Dat is een principe dat zelfs tot China is doorgedrongen. Er zijn daarnaast een aantal veranderingen geweest in opvatting, bijvoorbeeld in Saudi-Arabië en nog een paar landen. Wanneer we daarover spreken als de nieuwe leer, dan zijn we geneigd om de eerste aan te duiden als de wereldleraar, de tweede de wereldmeester. Of dat juist is, weet ik niet. Een leer is eigenlijk een zeer simpele. Zorg voor je medemens en zorg voor jezelf. Schaadt niemand, dwing niemand. Dat is heel kort samengevat de kern van de zaak. En daaromheen spelen zich dan allerhand problemen af. Er is bijvoorbeeld iemand die op een gegeven moment zegt, ja maar heer, als we nou terug moeten eigenlijk naar een heel andere manier van leven en denken, zou het dan niet beter zijn als we helemaal naar de oude tijd terugkeerden? En toen gaf, dat was de wereldleraar, daarop het antwoord: als je naar Bagdad moet, kun je er 3 weken over lopen. Je kunt het ook in 2 dagen doen met de trein. Hij die gaat lopen als hij de trein kan nemen, is een dwaas. Hij die niet gaat omdat de trein niet loopt, is nog dwaas. En daaruit voelt u al dat ook hier allerhand gelijkenissen een rol hebben gespeeld. Wanneer je zegt naast de liefde, dan valt op dat die term eigenlijk niet meer gebruikt wordt. Geen van beiden spreken over naast de liefde. Ze spreken over heel iets anders. Ze spreken over verwantschap. Maar als we de plaats waar ze vandaan komen, de landen waarin ze gewerkt hebben, in aanmerking nemen, is dat eigenlijk meer dan naast een liefde. Verwantschap is een verplichting. Naast een liefde is een gunst die je aan een ander bewijst. En ik geloof daarom dat toch wel degelijk vele dingen uit de leer van Jezus en sommige uit die van Mohammed, enkele denkwijzen ook die meer uit hindoeïsme en boeddhisme stammen, meer rol spelen. Ik heb u daarmee hopelijk georiënteerd. Ik zal nu proberen een aantal citaten te werk te brengen. Wanneer een medemens in nood is, ben je zelf in nood totdat je hem geholpen hebt. Wanneer een medemens lijdt, heeft het geen zin met een mede te lijden. Maar je moet zijn lijden stelpen. Al wat je zegt, kan belangrijk zijn. Al wat je doet, is belangrijk. En dan komen er natuurlijk ook problemen op, dat is heel duidelijk, ten aanzien van moraliteit bijvoorbeeld. En dat wordt ook heel simpel opgelost. Jij bent zelf de wet. Een wet die je aan niemand op kunt leggen, behalve aan jezelf. Maar als je de wet in jezelf gevonden hebt, pas hem toe op jezelf. Mogen we dan dit wel en dat niet, zo die vragen natuurlijk. Het antwoord is, al wat in de schepping is, komt voort uit God. Al wat voortkomt uit God is goed, tenzij wij het anders maken. Laat ons daarom alles aanvaarden wat de schepper geeft, maar laten we de betekenis ervan niet veranderen. En dan roepen ze ook, ja, maar kracht, vooral je laatste, je meester. Waarom kunnen wij geen wonderen doen? Het antwoord was, wanneer het u al zo moeilijk valt in uzelf te geloven, dan kunt u aan God geloven. Maar als jij in jezelf gelooft en aan je God, kun je wonderen doen. En een islamiet maakte toen de opmerking, ja, maar er zijn toch grenzen? Want toen de berg niet naar Mohammed kwam, is hij toch naar de berg gegaan. Het antwoord was, wanneer ik in zijn plaats zou zijn geweest, was de berg niet nodig geweest. Het is een spel van denkbeelden, van woorden, maar ook van krachten. Wanneer iemand zegt, ja, maar heer, ik ben ziek, dan zegt hij, denk je gezond. Dus hoe moet ik dat doen? Zeg je, aanvaard wat je bent en stel je voor ogen wat je wilt zijn. En het gekke is dat dat inderdaad de methode is die schijnt te helpen. Sommigen hebben de meester in dat geval beschuldigd dat hij geleend heeft bij Koué, maar ik geloof niet dat dat het geval was. Ik weet niet of iemand bekend heeft. Alle dingen die zijn, zijn droom. Dat wat is, is werkelijk. Maar dat wat is, is één. Dat wat wij dromen, is veelheid. Alweer een beeld dus van tegenstelling. En ik moet zeggen dat ik zowel bij wereldleraar als wereldmeester, laat ik die term gebruiken, steeds weer dit tweeledige ben tegengekomen. De leraar zegt op een gegeven ogenblik bij een aantal studenten, jullie willen wat worden, maar hoe kun je wat worden als je niets bent? Leer eerst iets te zijn, dan kun je door wat je bent voor anderen iets worden. Dat vind ik heel knap. Een ander zegt, ja, maar ik zit met zo'n grote problemen en moeilijkheden, hoe kom ik eruit? Wederom, de leraar die mij sympathieker is omdat hij erg nuttig is. Zijn antwoord is, als u nadenkt over een probleem, wordt het alleen groter en dat lost zich niet op. Wanneer u een probleem aanvaardt en kijkt wat u kunt doen, blijkt het probleem na korte tijd verdwenen. Hoe nuchter eigenlijk. Heer, wat moeten wij doen? Een vraag die door de eeuwen heen overal heeft geklonken. De wereldleraar die zegt, weet jezelf. De wereldmeester zegt, besef de kracht die in je woont. Waarom noemen we dit dan een nieuwe leer? Er zit zoveel in wat oud is. Misschien wel omdat het grote verschil tussen al die oude leringen En die manier is dat er zich nog geen priesterschap ontwikkeld heeft. Er zijn nog geen uitleggers. De leer is ook zo eenvoudig dat iedereen zichzelf kan begrijpen. Wanneer je zoekt in datgene wat is gezegd, je hebt een probleem, dan kom je iets tegen en zeg je, oh, dat kan ik doen. Dat zou mijn werk kunnen zijn. Op het ogenblik namelijk dat een dergelijke leer wordt geïnstitutionaliseerd, vergeet u mij dat ik stotter, maar het woord zelf staat me al tegen, ontstaat een enorme vervreemding van de inhoud. De meester zegt, denk niet over het hiernamaals, maar wees vandaag. Dan zei ze, ja, maar heer, mogen we dan niet verwachten dat er een hemel is? Hij zegt, een hemel die in uzelf bewoont, blijft bestaan. Een hel die in uzelf bewoont, blijft u kwamen. Maar datgene wat ge zijt, is oneindig. En dat zal moeten ophouden met dromen, om zijn werkelijkheid te vinden, die vrede is. Mogelijk dat die nadruk op vrede mede te danken is aan de ook toen reeds bestaande grote verscheurdheid van het land waar je uit voort is gekomen. Maar ik denk toch dat het begrip vrede voor hem iets anders is dan wapenstilstand. Vrede noemen ze tegenwoordig een toestand waarin de mensen elkaar pesten zonder elkaar dood te slaan. Maar in zijn ogen is vrede eerder rust. Zo grote rust in jezelf draagt dat je met een ander kan delen. En op die manier vertaald. Ik ben aan het uitleggen, vrienden. Kom je eigenlijk terug in de richting van het boeddhistische nirvana. Het zijnde niet zijn, zoals men het noemt. Maar nu niet meer als iets waarin je verdwijnt. Maar als iets waarvan je deel uitmaakt, ongeacht wat je bewust nog verder bent of beleeft. Het is een innerlijke zaak geworden. Niet iets om naar te streven, maar iets om te zijn. En ik geloof dat dat punt kentekenend is eigenlijk voor beide leraren. Ze zeggen, mensen werken samen. Wanneer het één mens niet goed gaat, en drie mensen helpen, gaat het vier mensen goed. Maar als het één mens goed gaat, en drie andere benijden, gaat het vier mensen slecht. En ik geloof dat wij wat inzicht hebben. Een groot gedeelte van de wereld is opgebouwd uit denkbeelden van hij wel en ik niet. Van als ik nu maar, en had ik nu maar, en oh, als dat eens zou kunnen. Dromen. Maar je hebt niet met dromen te maken, je hebt met de werkelijkheid te maken. Wat ben je, wat kun je. En allebei, elk op hun eigen wijze, ongetwijfeld, wijzen ze erop. De leraar zegt op een gegeven ogenblik, ach, waarom zouden wij ons beklagen over het leven dat een droom is? Na elke droom volgt een ontwaken. Maar wie zijn droom belangrijker vindt dan zijn ontwaken, wordt ook na zijn ontwaken gekweld door zijn dromen. Ik raad uit de psychologie. Dan zien we die zegt, ja, maar we zitten met karma. Je weet, karma is een bekend woord, dat heeft u hier ook heel vaak gehoord. Karma is namelijk de verklaring voor alles wat je verkeerd doet, maar waarvan je niet op dit moment de schuld op je wilt nemen. Dan zegt die leraar heel nuchtertjes, wat je geweest bent, heeft je gemaakt tot wat je bent. Wat je nu bent, maakt je tot wat je zult zijn. Zo vraag je niet af, is het karma, dan vraag je af, hoe doe ik nu het beste? Ze bleef maar reïncarneren toch?
Antwoord.
Wat deert het u? Wat u vroeger geweest bent? En waarom vestigt u uw hoop op wat u eens misschien zult zijn? Terwijl u zoveel kunt zijn op dit ogenblik. Anderen kunnen aandragen met het geloof, de heiligheid van het geloof ook natuurlijk. Want er zijn heel veel mensen die hun geloof om een tas brachten. Dan zegt er een, die zegt gewoon, wat u predikt is, nou laten we zeggen duivels. Het antwoord was, als ik zou prediken wat duivels was, zou ik preken wat mensen willen horen. Maar als ik preek wat uit God komt, dan preek ik over datgene wat in de mens leeft, of je het prettig vindt of niet. Dan zegt er een, ja, maar kunnen we dan zonder godsdienst leven? Het antwoord is, hij die altijd krukken gebruikt, leert nooit lopen. Een ander zegt, ja, maar er zijn zoveel ellendige gevallen. Geen in dit geval overleefd, maar goed, had er ook wat anders kunnen gaan lopen. Waaraan hebben ze dat dan verdiend, als dat niet hun karma is? Het antwoord is, het is niet wat ze verdiend hebben. Het is wat ze nu zijn, ondanks alles. En daarmee maakt hij eigenlijk, dacht ik, een enorme streep door de rekening van iedereen die alleen maar bezig is met wat komen gaat. Maar ja, één ding was heel erg leuk. Er was toen sprake over de bouw van een fabriek. Ik weet niet precies meer waar. Meen in de buurt van Jijnenpoer. De meester werd erover gevraagd, is het goed wat ze doen? Ze zei, maakt het de mens gelukkiger? Toen riep ze ja. Ze zei, dan is het goed. Maar als u zo dadelijk ongelukkig bent, omdat uw droom niet is uitgekomen, bent u verkeerd. Hij was niet tegen modernisering, de industrie, helemaal niet. Maar hij leerde de mensen bijvoorbeeld, je moet samenwerken. En ieder moet proberen te doen wat hij het beste kan. En wanneer de anderen daartoe de gelegenheid geven, dan kun je door alles te delen, samen beter leven, gelukkiger zijn, en meer goeds op aarde voortbrengen dan zonder dat ooit denkbaar zou zijn. En daar was toen ook een beklag. Excuseert het mij. Ik moet even voorkomen dat de microfoons versen. Iets wat met een stevige nies zou kunnen beschieten. Het ging toen over, ja, lichte vrouwen en acrobaten en muzici. Fijn, die zwerven de mensen die vertoningen geven en ook nog andere mogelijkheden bieden. En iemand zei, wie zult u dan wel veroordelen? En toen zei de leraar, hoe kan ik iemand veroordelen die datgene doet waarin hij het beste is? En toen waren ze allemaal erg gechoqueerd. We zeiden, ja, maar meester, dat kunt u toch niet goed vinden? Ze zei, ik hoef niets goed te vinden. En u hoeft niets goed te vinden. Zij zelf moeten het goed vinden. Dat is het enige waar ik om draai. Wij zouden zeggen, het enige criterium. De mens moet zo leven dat hij vrede heeft met datgene wat hij is, met datgene wat hij doet. En elke dag opnieuw toch weer een uitdaging vindt om iets meer te doen en iets meer te zijn. En ik geloof dat ik daarmee de spijker op de kop heeft geslagen. Ik denk dat wanneer, ja, onderstandigwijze, wanneer de leraar het Nederlandse voetbalpubliek, inclusief de Belhamers, had moeten bewonderen, die zou hebben gezegd, ik begrijp het niet. Waarom gaan ze niet voetballen? Dan kunnen ze volgens de spelregels zo gemeen zijn als ze willen. Hij zegt niet, het mag niet. Hij zegt, je mag het niet zo doen dat je het anders gaat. Want ja, ons van de verdraagzamen is de leraar dus erg lief dat hij nuttig is. In zijn uitspraken to the point blijft. En toch voelen we ons ergens ook met die meester verwant. Want wat zegt hij? Wanneer je je niet afvraagt, wat maakt mij anders dan anderen? Maar hoe kan ik met anderen samen meer zijn? Dan vraag je niet naar godsdienst. Dan vraag je niet naar stand, naar bezit. Dan vraag je alleen naar de erkenning van de medemens. En het samen met die medemens meer mens zijn. En daar ligt eigenlijk in wat citaten een groot gedeelte van die leer toch voelen. Er zijn al mensen die zeggen, ja, maar heb ik er nooit van gehoord. Volledig waar. Over de wereldleraar zijn enkele artikelen verschenen in Amerikaanse tijdschriften. Maar er kwamen al heel gauw mensen met meer Indische filosofieën en meer aanhang. En hij is gewoon uit het gezicht verdwenen. Wat heeft hij achtergelaten? Nou zeg misschien op het ogenblik 10.000-15.000 werkelijke volgelingen. Een groot aantal mensen die toch wel iets van hem hebben gehoord, of een deel van hun uitspraak toch in de praktijk kunnen brengen. De meester heeft meer bereikt. Maar vreemd genoeg is dat voor een groot gedeelte in de richting van het Nubische land gegaan, en dus niet zozeer naar de kusten van Afrika, en zeker ook niet naar Arabië. Daar is ze weer wel bekend, maar ze wordt enorm bestreden. Ik denk dat hier het gezag van de Ulama's, de imams en hoe ze verder allemaal mogen heten, Ayatollahs natuurlijk, ja, een veel te grote rol speelt. Wanneer je een mens zelf tot rechter maakt over zichzelf, dan ontneem je anderen het recht om rechter over hem te spelen. En macht berust op twee dingen. Het recht om over een ander te oordelen en de macht om het oordeel te voltrekken. Geen van beiden hebben ze aan macht geloofd. Ze hebben gezegd, macht is de illusie die in stand wordt gehouden door de dwaasheid van velen. En ze hebben daaraan toegevoegd, macht is overbodig en zinloos, wanneer de mensen vanuit zich het goede doen. Want de machtige gaat dan ten onder aan het kwade dat hij zelf oproept. Op deze manier hebben ze toch iets gezegd over verdraagzaamheid. En de meester heeft daar, dacht ik, toch wel de meeste nadruk op gelegd. En ja, het is natuurlijk reuze prettig, wanneer je toch een zeer verlichte geest je gelijk geeft, dan voel je een beetje gebreid. Wanneer hij zegt dat je samen moet werken, en zeggen wij, je moet tolereren. Maar hoe kun je met een ander samenwerken, wanneer je niet ook het anders zijn van de ander aanvaardt? Als u kijkt waar je wilt, zelfs in een huwelijk. Wanneer twee mensen niet aanvaarden dat elk van hen een eigen aard, een eigen kracht, eigen mogelijkheden heeft, dan wordt het of voor een van beide partners een slavernij, of, wat ook kan, in deze tijd mensen een echtscheiding. En het schijnt dat dat nog alles goed komt. Nu geloof ik dat je nooit over echtscheiding kunt spreken, dat degenen die een echtscheiding aangaan, nooit echt verenigd waren. Maar goed, dat is mijn mening. Wanneer de minister zegt dat er geen grenzen moeten zijn, dan zegt hij niet dat er geen landen moeten zijn. Maar hij zegt, je buur moet altijd bij je binnen kunnen komen als hij hulp nodig heeft. En als jij hulp nodig hebt, moet je nooit schamen om naar een buur te gaan en die hulp te ontvangen. Alles wat je bent, moet je willen delen met anderen. En je moet de gave van anderen aanvaarden, wanneer ze wat ze zijn en wat ze bezitten, willen delen met jou. Want er is geen groter recht dat een mens bezit, dan het recht om te geven. Nemen daarentegen is het sluiten van grenzen. Ontvangen is anders dan nemen. Ik citeer nu even niet letterlijk, anders wordt het te ingewikkeld. Maar het komt dus hierop neer. Wanneer je ander geven wilt, mag je niet weigeren. Want wat de ander geeft uit de volheid van zijn hart en wezen, is voor die ander belangrijk. En daarom moet je het aanvaarden. Dat echter is niet het nemen. Als je neemt, neem je wat jij belangrijk vindt van de ander. En dit nu is niet juist. In de nieuwe leer komen natuurlijk een heel hoop dingen voor waarvan je zegt, ja, moet je ermee aan. En dan ga je toch weer naar die wereldleraar toe, die op een gegeven moment, ik zeg, dat politiek die een leugen gehulde grootheidswaanzin betekent. Dan zeg ik, ja, dat is erg onvriendelijk tegen politici. Maar als je spreekt over het wezen van de structuur, heb je eigenlijk gelijk. En wanneer je hem vraagt, wat denk je van regeren? Dan zegt hij, een regeren die kan regeren, regeert niet lang. Hoe fijn is dat niet gezegd? Als je te bekwaam bent, moet je zien. En omdat je bekwaam bent, heb je dan ook geen behoefte om ten koste van alles je vast te klampen aan een ander. Want je kunt veel meer en veel beter zijn. Een mens, zegt de leraar, kan scheppen. Omdat hij datgene wat in hem leeft, vorm kan geven buiten hem, en zo wat niet was, kan doen ontstaan of herontstaan. De meester zegt het anders. De kracht die in mij woont, spreekt door mij. Omdat ik de kracht erken als het belangrijke, zou ik spreken, de kracht zou zwijgen. En het komt het weer op hetzelfde neer. Je ziet, het is altijd die tegenstellingsleer. En dat wijst in een leer die, dacht ik, in deze tijd nog niet concreet beleefbaar is voor veel mensen. Namelijk dat je zelf de wet moet zijn. Dat je zelf de verantwoordelijkheid moet dragen. Dat je zelf met anderen samen dus nodig moet zorgen dat de dingen in orde komen. En dat je dat niet moet doen omdat jij vindt dat een ander moet veranderen, maar dat je het gewoon moet doen omdat er voor een ander betere mogelijkheden zijn om zichzelf te zijn. De essentie is en blijft eigenlijk datgene wat Jezus heeft geleerd en wat voor hem overigens ook nog wel door andere wijzen is uitgedragen. Het leven, zegt de leraar, wordt gemaakt tot een strijd tussen goed en kwaad. Maar waar het goede niet is, kan het kwade niet zijn. Waar het kwade niet is, kan het goede niet bestaan. Daarom moeten wij beiden aanvaarden en een weg kiezen, waardoor beiden in evenwicht blijven. Want alleen daar waar evenwicht in ons is, kan, en hij spreekt dan over de God in ons, de God in ons door ons werken. En dan komen er nu dan wel besprekingen waarvan je zegt, ja, er is eigenlijk een leuke discussie aan, zo'n beetje voor de macht, weet je wel. En dan zitten de mensen te zeuren over, ja, maar als dit nou eens anders zou zijn dan dat. Hij zegt, waarom moeten de dingen anders zijn? Ze moeten beter zijn. Wanneer u niet zo druk bezig zou zijn met uzelf, zou u in en voor de wereld meer zijn. De kracht in u is datgene wat u duidelijk maakt wat u bent en wat u kunt zijn. Maar zodra u de details belangrijk gaat maken, gaat het geheel te roeren. Dan is er geen evenwicht. Waar geen evenwicht is, geen vrede. Waar geen vrede is, kan de kracht voor u niet blijken. Dan zeggen ze, ja, mijn heer, meester, zeggen. Kunt u het nu niet voor ons in orde maken? En toen gaf hij een heel gek antwoord. Hij zegt, kan ik een curry eten omdat u gevoed bent? Denk je er zo van na, je kunt niet voor een ander eten. Je kunt ook niet voor een ander leven. Dat zijn dingen die je eigen bestaan aangaan. Je eigen instandhouding, je eigen groei, je eigen ontwikkeling. Hoe wil je daaraan ontkomen dat je het ook zelf moet doen? En dat is geloof ik in deze tijd erg belangrijk. Want we zitten nu op de grens van het Macquarie-tijdperk en ongetwijfeld zullen we nog wel eens hoge geesten incarneren. En die zullen dan ook weer een nieuwe leer brengen. Een nieuwe formulering, kun je zeggen, van het oude. Maar in deze tijd beseffen te weinig mensen dat zij zelf en zij zelf alleen aansprakelijk zijn voor al wat ze zijn, doen en ervaren. Zij maken het uit, niet iemand anders. En als er gesproken wordt over een noodlot, dan geeft de meester een leuk antwoord. Hij zegt, wanneer vraagt u de slang waarom ze geen poten heeft? Zij is slang. En dit bepaalt haar beweging en haar weg. U bent mens. Dat bepaalt uw beweging en uw weg. Niet elke slang is dezelfde. Niet elke slang beweegt zich hetzelfde. Niet elke mens is hetzelfde. Niet elke mens kan dezelfde ervaring opdoen. Dezelfde beweging gaan. En de leraar die natuurlijk veel nuchterder is. Tenminste voor mijn gevoel hoor, vergeet me. Ik spreek in woorden luister ik eigenlijk niet mag spreken over wat ik geef van mij. Ja, moet ik het zeggen. Hé, even als ik het even weer samenvat om weer als volgt te formuleren. Wie zich afhankelijk maakt van anderen, kan niet zichzelf zijn. Wie alleen vanuit zichzelf leeft, en vanuit zichzelf te werken, is afhankelijk van hetgeen hij is. Maar anderen kunnen in strijd zijn met je wezen. Jijzelf niet. En ik geloof dat je daar ook weer een schema krijgt in die nieuwe leer voor het leven dat eigenlijk dood eenvoudig is. Anderen kunnen mij alleen iets aandoen wanneer ik het toelaat. Bewust of onbewust. En wanneer ze me iets aandoen en ik aanvaard het niet, kan ik het ontkennen. Ik voel pijn omdat ik pijn vrees. En ik kan meer pijn vrezen dan mijn lichaam kan voelen. Maar wanneer ik tegen mijzelf zeg, die pijn bestaat niet, dan verdwijnt ze, dan blijft ze beneden het niveau waarop ze besturen kan. Niemand die zei, ja maar meester, wanneer ze mij nu zeggen, gehoorzaam of sterf, dan zij sterven is iets wat je zelf doet. Gehoorzamen is echter jezelf onderdanig maken aan anderen. Kijk in je hart en weet wat je doet. Want hij die sterft, leeft verder. Maar hij die gehoorzaamt, sterft langzaam af, zonder de dood te kennen. Ik vind het schitterend al aan. Hè? En dan heeft hij ook een paar heel eenvoudige opmerkingen. Waar een wapen is, is de neiging tot doden. Waar de neiging tot doden is, is de neiging tot dwingen. Waar de neiging tot dwingen bestaat, ontstaat de dood van velen. Heel simpel. Niet alleen maar grote mogendheden met hun atoombommen en zo. Maar net zo goed in een klein milieu. Pa die de kinderen met straffe hand vergeet en niet wil zien dat ze eenvoudig de mogelijkheid hebben om dat te zijn wat hij wil zien in ze. Hij doodt als het ware die kinderen. Omdat hij het zo onmogelijk maakt zichzelf te zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook ouders die hun kinderen alle mogelijkheid geven in de wereld om zichzelf te uiten. Huh? En die, wanneer ze een vreemdeling een schot geven, zorgzaam vragen: Pietje, heb je je tenen die pijn gedaan? Kijk, dat is ook weer anders. Want je mag jezelf zijn, maar nooit ten koste van een ander. Je mag uitleven wat je bent, maar nooit ten koste van een ander. En daar dacht ik een criterium dat in deze tijd van groot belang is. Mensen moeten weer leren op zichzelf te betrouwen. Ze moeten leren dat ze geen recht hebben van anderen datgene te eisen wat ze zelf niet kunnen of zijn. Dat zou natuurlijk de hele machtsstructuur van de moderne wereld aanpassen. Ik geloof dat dat ook een van de redenen is dat bijvoorbeeld in India het onmogelijk is gemaakt, praktisch onmogelijk is gemaakt om een aantal boekwerkjes te laten drukken en verspreiden. Ze zijn uiteindelijk gedrukt, vreemd genoeg in Noord-Duitsland, maar alleen voor de export naar India. Dus wanneer je dat zo bekijkt, die mensen zijn gewoon bang ervoor. Mensen zijn bang dat eindelijk elke mens gaat beseffen, ja, maar zo ben ik en dat kan ik. Nu zoek ik anderen die dat ook willen en die dat ook kunnen. En dan gaan we samen en dan zullen we wel zien wat we kunnen presteren. Een typisch commentaar, alweer, ik zeg van de leraar, dat ligt me het beste. Ze vroegen, ja maar heer, er worden toch plannen gemaakt voor nieuwe wegen en nieuwe dorpen? Ze zei, ja, plannen maken. Dat is heel vaak de feiten vergeten. Als je een plan hebt, kijk naar een eenvoudig plan en begin. Als je een pad wilt hebben van het ene dorp naar het andere, begin met een pad te maken. En de kans is groot dat het andere dorpje tegemoet komt en ook een pad maakt. En als ze het niet doen, verwijt het ze niet, want jij wilt het pad. En ga dan geen plannen maken hoe het moet gebeuren, begin. Het enige wat je moet weten is, waarvoor wil ik niet? Als je de reden weet dat je iets wens, dan kun je het begin aan het werk maken. En ik dacht dat daar eigenlijk ook een soort beschuldiging in ligt eigenlijk weer de moderne wereld. Natuurlijk, het is verschrikkelijk wanneer mensen hongersnood hebben en al die andere dingen, en dat ze dan roepen, ja, help me en bezorg me. Maar ze moeten leren voor zichzelf te leven, voor zichzelf te zorgen. Natuurlijk, je kunt wat je hebt met ze delen. Maar niet zo dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, nou moet je zelf iets doen, die krijg ik dan. En ik dacht dat dat ook in de gewone maatschappij het geval is. Natuurlijk, iedereen wil wel bepaalde dingen. Iedereen heeft wel het gevoel dat het belang. Dan moet je het zelf waar kunnen maken. Niet iemand anders zoeken die de rekeningen betaalt. Niet iemand anders zoeken die de aansprakelijkheid op zich neemt. Zelf doen. Ja, dat, ik kom nu aan het einde trouwens weer van dit inleidende toog. Ik wil zo dadelijk klaar gaan staan. En na de pauze dan. Over geestelijke waarde en geestelijke kracht is ook het een en ander gezegd. Ontdaan van vele bloemrijkheden komt het eigenlijk hier opnieuw. Omdat het leven voor een groot gedeelte een illusie is, een droom, is ze te wijzigen. Maar dan moet de dromer sterker zijn dan hetgeen hij droomt. De kracht draagt in jezelf. U zegt er moet kracht zijn, dan is het kracht. Wanneer u beseft dat ze in u woont. Wanneer u zegt er moet licht zijn, dat het duister is. U beseft dat het licht in u bestaat, zal het van u uitstaan. Want elke mens heeft het vermogen om met zijn innerlijke kracht de uiterlijke verschijnselen te beïnvloeden. En daardoor allerhande dingen tot stand te brengen. Die op dit moment wonderen heten. Dan wil ik een van de weinige concrete uitspraken van de wereldminister aanhalen. Tenminste voor mij concreet dan meer. Mag niet met heel anders. Hij zegt op een gegeven ogenblik heel duidelijk. Wie gelooft in zichzelf. Gelooft in zijn vermogen. Om de wereld naar zijn hand te zetten. Die gelooft in een kracht die hem alle mogelijkheden geeft, zal de wereld naar zijn hand zetten. Maar let wel, beheers nimmer een ander, want wat in de ander leeft, kan uw droom aantasten. Maar de dingen kunt gemaakt tot wat je wilt. Voel u verwant met de materie en de materie antwoordt door uw gedachten eenvoudig te laten uitbeelden. Voel u één met de machine en ze zal u gehoorzamen alsof ze een levend wezen was. Maar misacht de materie, misacht de machine en ze worden uw vijand. Want al wat je verwerkt, wordt je vijand. Al wat je aanvaardt, wordt je vriend. En een vriend dient je niet, maar helpt je. Ik geloof dat ik daarmee de belangrijkste geestelijke lessen ook wel heb gegeven. Oh, er zit natuurlijk wel het een en ander bij. Van moeten we bidden met rituelen, en het antwoord is ja. Wanneer het ritueel u helpt om u dichter bij God te voelen en de God in u duidelijker te ervaren, is het ritueel nuttig. Maar het ritueel is alleen nuttig omdat het u die mogelijkheid geeft. Er zit geen verdienste in zichzelf. Er zijn al een andere verhalen over, ja, maar moeten wij dan toch ons niet verdedigen tegen al diegenen die ons aanvallen. Dat antwoord was, zolang je niet hen tegemoet gaat, omdat ze je aanvallen, heb je het recht om je te verdedigen. Het is allemaal zo simpel eigenlijk. Je dood gewoon. Maar er zal een tijd komen, dat de mensen veranderen. Dat ze gaan begrijpen dat samenwerking iets anders is. En van elkaar profiteren. En wanneer ze dat gaan begrijpen, dan komt er ook een ogenblik dat ze niet meer spreken over jouw belangrijkheid of mijn belangrijkheid, maar over datgene wat ze tot stand brengt. En op dat ogenblik is de werkelijke geestelijke bewustwording op aarde mogelijk. En een leer die in die richting gaat, kan niet onderdrukt worden hoeveel belangen er ook op het spel staan. Die leer kan verder gaan. En als ze dan exponenten heeft soms, waarvan je afvraagt, ja, waarom hebben ze zo gedaan, een moslim bijvoorbeeld. Dan krijg je het gevoel, ja, wij vonden dat dan toch verkeerd. Maar het is een begin. En het heeft gewerkt. En het zal verder moeten werken. Men heeft gevoeld een afpersing. De afpersing heeft een antwoord gevonden. Ook daar zal men moeten begrijpen dat er sprake is van de noodzaak evenwicht te scheppen. Samenwerking. Niet alleen maar van onderlinge belangen afwerken. De wereld gaat die kant uit. Staten kunnen niet meer zelfstandig blijven bestaan. Ze zijn te veel onderling afhankelijk geworden. Waarom dan de illusie van afzonderlijkheid zo lang handhaven? Er zijn vele dingen die noodzakelijk zijn voor de mens. Die de mens kan maken. Wanneer hij ophoudt de dingen te maken die overbodig zijn. Ja, die eerder schadelijk zijn, dan goed. Maar dan moet je gaan beseffen dat je niet leeft voor jezelf, of voor je zaak, of voor een koninkrijk, of voor een republiek. Maar dat je leeft voor de mensheid, omdat je mens bent. En als dat gebeurt, dan ontstaat die innerlijke verandering, die omschakeling waarbij de werkelijke kracht in je wezen naar buiten komt. En die tijd moet gaan komen. Maar als die tijd niet komt, gaat de mensheid aan zichzelf ten onder. Dat was mijn inleiding. Kleine verspreking misschien, maar degene die volledig begrepen heeft wat ik gezegd heb met die eenvoudige woorden, die zou ik wel eens als het begin van de inleiding kunnen ervaren. Na de pauze kom ik terug, de zaal. Dan bent u dus in staat mij lastig te vallen over al datgene waarvan u meent dat het niet juist is, dat het onmogelijk is. En ik zal u naar het beste vermogen doorstaan. Dat beloof ik u. Aangename pauze.
Dank u.